op deze bijeenkomst. Aan het begin van deze bijeenkomst heb ik een verzoek aan u. Wilt u vanaf dit moment een paar minuutjes zo rustig mogelijk blijven zitten, zo min mogelijk bewegen, als het kan helemaal geen lawaai maken, want op het moment dat het medium in trance gaat, is hij erg gevoelig voor allerlei indrukken en kan hij daar erg door gestoord worden als u dat op dat moment doet. Zodra ik weer ga zitten, dan kunt u zich weer wat vrijer bewegen en dan kunt u ook eventueel apparatuur bedienen. Ook als straks de bijeenkomst is afgelopen voor de pauze, vraag ik u niet eerder op te staan voordat ik heb gezegd dat de pauze is begonnen. Dan zal ik ook nog even uitleggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. Die vragen kunt u dan hier inleveren en er is één restrictie aan, ze mogen niet persoonlijk zijn. U vindt hier vooraan, als u hier komt, ook uitgaven van bijeenkomsten zoals die in Den Haag gehouden zijn. En die kunt u voor een gering bedrag kopen. Die zijn ook echt de moeite waard. Ik heb nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst. Oude bekende verhaal. We zijn niet al wetend of onfeilbaar. Denkt u alstublieft zelf na. Dan wat betreft het onderwerp. Ik zal u zo dadelijk in de gelegenheid stellen om zelf nog een onderwerp aan te dragen. Maar voor die tijd zijn er een paar dingen waar ik graag even over wil praten. We leven op het ogenblik namelijk in een wereld met enorm veel spanningen. U weet het wel, Space Wars, waarbij je afvraagt, is het het Pentagon, is het Washington of is het Hollywood die aan het woord zijn. Allerhand politieke verwikkelingen, tegenstellingen in de maatschappij, economische moeilijkheden en veranderingen. Dan kan ik me echt voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik zie het niet meer zitten. Laten we wel wezen, natuurlijk is dit een spannende tijd. En deze periode van hoogspanning blijft waarschijnlijk bestaan tot ver in 1987. Maar het is geen periode waarin je moet zeggen, oh, de wereld zal ondergaan. Er is veel eer een ommekeer gaande waarvan u alleen de uiterlijke symptomen ziet. En die zijn meestal niet de meest ideale. Dan moet je erg uitkijken dat je de mensen niet pessimistischer maakt dan ze zijn. In alle dingen is ook iets goeds te vinden. Overal is nog wel een beetje licht. Kijk daarnaar. In deze tijd zult u waarschijnlijk vaker dan voorheen geplaagd worden door bepaalde voorgevoelens, dromen, stemmingen. Voor een deel hebben die betekenis, zijn een soort paranormaal beleven. Maar uw interpretatie is en blijft uw eigene. Als u een gevoel van onbehagen krijgt, dan betekent dat misschien alleen maar dat u niet harmonisch bent. Maar u maakt er dan het gevoel van, oh, zo dadelijk gaat er een ramp gebeuren. Doe dat in hemelsnaam niet. Per feit om een rijtje. De raketten in Rusland, waar zoveel over te doen is, zijn tot op dit ogenblik voor nog geen 40% operationeel. Er zijn wel een aantal dummy-opstellingen, dus namaakopstellingen, maar het aantal echte raketwapens dat gericht staat op Europa op kortere afstand is dus aanmerkelijk minder dan wordt beweerd. De Amerikaanse verklaringen over hetgeen men zou kunnen doen in Space Wars zijn sterk overdreven. Men heeft een enkele proef genomen, die is ook redelijk geslaagd, maar om zo'n wapen regelmatig in bedrijf te houden, daartoe is men nog niet in staat. Men zou één bundel kunnen afvuren ongeveer per 37 minuten. En dat betekent doodgewoon dat het dus niet werkelijk betekenis heeft. Wat betreft space platforms, zowel de Russen als de Amerikanen beschikken over de mogelijkheid die op korte tijd operationeel te maken. Ze hebben elkaar niets te wijten. Laat u door deze dingen in hemelsnaam niet opjagen. Dan de kwestie van de economie. Je hebt een hele hoop mensen, u kent ze allemaal wel zo'n beetje bij naam, Thatcher, Lubbers, Martens, weten ze nog meer, die allemaal zeggen, ja mensen, we moeten minder uitgeven. Dat is volledig waar. Maar dat komt omdat van de uitgaven, de rentelast op het ogenblik, voor Nederland bijvoorbeeld ligt rond 40%. Voor België ligt dat op het ogenblik rond 55%. Voor Engeland ligt het eveneens rond de 50%. Dat wil zeggen dat men door deficitfinanciering een zodanig hoge belasting en rentekosten heeft doen ontstaan, dat het daardoor eenvoudig niet meer mogelijk is datgene te doen waarvoor het geld anders wel aanwezig zou zijn. Wat je daartegen wil doen, dat zal ieder op zijn manier moeten bekijken. Maar in ieder geval, dit is een van de belangrijkste punten voor de crisis in de westerse landen. Daarnaast echter is het mede ook de oorzaak voor de grote problemen in de derde wereld. Ook daar zijn het de leningen en de rentelast die praktisch het hele budget opslokken. Er zijn landen bij waar je dus bij moet lenen alleen al om je rentelasten te voldoen. En dan moet je nog eens een keer financiering hebben voor je staatskosten. Het is duidelijk, op deze manier loopt het in de wereld nog niet helemaal goed af. De benadering is verkeerd. Je moet uitgaan van de vraag, wat is nodig? Niet wat is wenselijk. Je moet uitgaan van de vraag, wat is voor de gewone mensen belangrijk? Niet wat vinden wij aan planning op lange termijn ideaal op dit ogenblik. Die dingen worden toch achterhaald. Dan denk ik aan de manier waarop op het ogenblik wordt gemanipuleerd met zaken als lucht, bodem, waterverontreiniging. Er zijn fabrieken bij, ik denk aan onder meer Hoechst en er zijn andere, die eenvoudig zeggen, ja, maar wij moeten die verontreiniging, anders kunnen wij die werkgelegenheid niet in stand houden. Ze zouden het wel kunnen. Maar hun product zou dan minder winstgevend worden. Miljardenwinsten zouden teruglopen tot miljoenenwinsten. En dat zou voor bepaalde chemische concerns betekenen dat een gemiddelde uitkering in directe en indirecte middelen, dus ook door bijschrijving van aandelen, kapitaal en andere zaken, van ongeveer 28% zou terugvallen tot net 9%. Kijk, dat hakt er natuurlijk in. Wanneer u dan al die trammelanten hoort daaromheen, dan moet u dat in de gaten houden. Op dit ogenblik gaat het niet om de zaken waarover men zegt te praten. Het gaat in feite over het behoud van monopolies, het behoud van machtsposities. En daarom is die voorlichting, van welke zijde ze ook komt, in wezen onbetrouwbaar. Men heeft er te veel belang bij. Er is een filosoof die heeft gezegd, democratie, dat is een regering van het volk, door het volk, voor het volk, waarbij de uitvoerders daarvan zorgen dat er niets bekend wordt aan het volk. Dat is ergens een heel aardige uitdrukking. U wordt gemanipuleerd. Veel van uw mistroostigheid, veel van uw onlust, veel van uw gevoelens van onvermogen komen niet voort uit feiten. Ze komen voort uit een mentaliteit die wordt opgedrongen. Een soort ondergangsgedachte die van alle kanten door verschillende belangengroepen wordt aangepraat. Wees positief. Vertrouw op uw innerlijke waarden en krachten. U kunt daarmee veel meer doen dan u denkt. Vertrouw erop dat leven in zichzelf zinvol is. En probeer voor uzelf dan iets te vinden waardoor dat bestaan voor u zin en betekenis heeft, krijgt en behoudt. Ga niet uit van allerhand vervreemde ideeën van een koninkrijk dat komen moet. Ga uit van wat er vandaag is. Aanvaard de situatie van vandaag. En probeer er dan iets te verbeteren. En wanneer u tijd over hebt, keer eens in uzelf. En ga geen dromen dromen. Maar probeer tot rust te komen. Laat in uzelf als het ware de begrippen dan maar eens opborrelen. Neem ze niet helemaal serieus, maar u leert uzelf daarin kennen. En daardoor begrijpt u ook beter hoe eenzijdig u vaak uw wereld en de fenomenen daarin benadert. Wanneer u in deze dagen te zeer negatief wordt, schept u en voor uzelf en voor anderen toenemende reeksen van problemen. Blijf realist. Laat u niet te veel beïnvloeden. Maar zoek gelijktijdig naar datgene wat goed is. Vanuit uw denken. Wat u aan een ander kunt geven. In de zin van een beetje vrede. Een beetje vreugde. Een beetje belangstelling. Probeer weer het isolement van mensen. Die langzaam maar zeker zijn geworden tot levende slogans. Te doorbreken. Door weer te worden tot denkende mens. Die probeert anderen te begrijpen. Met anderen te spreken. En met anderen samen iets tot stand te brengen wat een beetje beter is. Een beetje vreugdiger. Elke dag opnieuw. U vergeeft mij deze boodschap. Ik weet dat ze al vele malen is gegeven. Maar ze begint op het ogenblik zeer urgent te worden. Omdat wij in de nabije toekomst, tot ongeveer januari, misschien februari volgend jaar, nogal een aantal eigenaardige publicaties, spanningen, vreemde gebeurtenissen, et cetera, verwachten. En daarnaast zelfs 1 of 2 natuurrampen. U zou daardoor uzelf in het negatieve kunnen laten meesleuren. Doe dit niet. Wees zo positief als u kunt. Zoek harmonie waar het mogelijk is. Erken een disharmonie en probeer haar effecten te vermijden. En als u werkelijk niet meer weet wat u moet doen, keer in uzelf. En vraag uzelf af, waar is voor mij het meeste licht te beleven? Welk gevoel is voor mij lichtend? Neem dat gevoel en het zal u een leidsnoer zijn voor datgene wat u dan in uw dagelijks leven uiteindelijk moet doen en beslissen. Zo, nou, dat was het. Hebt u commentaar, dan mag het. Anders kunt u een onderwerpje stellen.
Orion.
Orion. Ja, in welke zin? Het project Orion dat er bestaat, dat heeft te maken met ruimtewapens.
Dat klinkt interessant.
Oh, nou, dat is niet interessant. Dat is doodgewoon science fiction aangepast aan veronderstelde wetenschappelijke mogelijkheden plus de hartsverlangens van bepaalde generaals en politici. Dus dat zou ik, nou nee. Daar heb je natuurlijk, ja, Orion is ook nog een beschaving, hè? Tenminste in de buurt van Orion. Maar ja, er zijn er meer, ook in de buurt van Andromeda. Bij Cygni 2, ik noem er maar een paar op. Wat moet ik daarover zeggen? Dat ze de aarde zullen redden? Vergeet het maar. De mens moet zelf groeien. En als hij zichzelf niet leert helpen, dan zou je door de hulp van anderen alleen uiteindelijk ten gronde gericht worden of tot een soort superintelligent huisdier gemaakt worden. Daar hebben we ook geen belang bij. Wat moet je dan verder zeggen over Orion? Geeft u maar aan wat u onder Orion het meest belangrijke vindt en ik wil er wat over zeggen.
Ik heb een boek gelezen waarin zegt dat het een bedreigende beschaving is.
Ja, dus de menselijke ook. Het is namelijk zo dat elke beschaving die zichzelf als zodanig beschouwt, in zich een bedreiging vormt voor alle andere vormen van leven die niet aan een gelijke beschaving beantwoorden. Maar dat is weer, ja, mythologie. Weet u, er is een tijd geweest dat ruimtevaarders op aarde zijn geland. Daar zijn een groot gedeelte van de godenverhalen en zelfs van de paradijsverhalen aan vastgeknoopt. Dat zijn gewoon volkslegenden geworden. Waren die wezens bedreigend? Nee. Maar ze waren anders. En wat mensen ervan hebben gemaakt is vaak een summum van wreedheid geweest. Denk bijvoorbeeld aan de Dagon-verering, de Baal-verering. Waarbij men dus levende kinderen als brandoffer bracht. Denk aan wat er gebeurd is op de piramide in Mexico. Hoeveel harten zijn daar niet lillend uit levende lijven gerukt? Offers aan de goden. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar mensen interpreteren verkeerd. Een beschaving die technisch is, zal, nou laten we zeggen, de aarde technisch als een soort Legolandje beschouwen. En gelijktijdig met een halve vertedering ook enige minachting neerkijken op alle anderen die dat nog niet zo ver hebben gebracht als zij zelf. Hebben we te maken met een krijgsbeschaving, dan zitten we al onmiddellijk in de richting van een mierenstaat. Want zelfdenken is in een beschaving die zich op krijg en oorlog baseert eigenlijk verboden. Men is uitvoerend orgaan van de wil van machtigen. Of dat nu een kwestie is van de Senaat van Rome, die Germanicus probeert te dicteren wat hij moet doen, terwijl hij met de Batavieren aan het bakkeleien is. Huh? Of dat het misschien gaat om mensen die proberen ergens in Europa, Amsterdam of Londen of zo, of Plymouth, uit te maken wat de negers moeten zijn, doen en geloven ergens in Zuid-Afrika. Dus een dergelijke beschaving kun je ook weer niet als een bedreiging zien, tenzij je eraan onderwerpt. Wanneer de meest hoogstaande geestelijke beschaving naar deze aarde zou komen en zou proberen om de mensen hier te redden, dan zouden ze nog ernstiger besmet worden door het menselijk heerszucht en geldingsdrangvirus dan op het ogenblik onder aidspatiënten mogelijk is. En veel dodelijker. De aarde, de mens, is op dit ogenblik een gevaarlijke beschaving. Niet Orion, niet Andromeda, niet Sinji en al die anderen. Het gevaar ligt erin dat de mens niet in staat zijnde een andere cultuur of beschaving te begrijpen, deze andere beschaving ofwel opheft tot een goddelijk pijl, dan wel doemt tot een demonisch dreigend bestaan. De werkelijkheid ligt altijd ergens in het midden. Daar waar begrip is, is uitwisseling mogelijk. Waar uitwisseling mogelijk is, daar kan iets bereikt worden. Het is duidelijk, vroeger waren het de demonen die het zouden doen, de duivels. Het waren de ziektebrengers die overal rondtrokken. Nu is dat voor een groot gedeelte verdwenen. Maar de mens heeft behoefte aan een dreiging. Heeft behoefte aan dat angstgevoel. En nu worden het dreigende beschavingen uit de ruimte. Zoals men vroeger geloofde aan weldoende krachten en verschijningen die in zouden grijpen en zouden genezen. En dat ook heeft overgebracht op bepaalde buitenaardse beschavingen. Ik kan het begrijpen. Ik kan het alleen niet onderschrijven. Ik kan niet zeggen, de beschaving van Orion is voor de aarde gevaarlijker dan welke dan ook. Ik kan ook niet zeggen, ze gaat de aarde aanvallen. Ofschoon ik weet dat dergelijke geruchten in omloop zijn gebracht. Wat ik ten hoogste kan zeggen is dit. Daar waar vanuit ruimtelijk standpunt, strategisch standpunt, de zon belangrijk zou worden, of de aarde, daar zal men moeten rekenen met een soort basisvorming. Huh? Zoals de Amerikanen dat ook doen, de Russen ook. Maar daar blijft het dan ook bij. Wanneer de mens zichzelf leert helpen en redden, dan is hij niet meer te onderwerpen door een buitenaardse beschaving. Is dat genoeg?
Jazeker, dank.
Mentaliteit.
Ja, wat verstaat u eronder? Mentaliteit, dat zegt iets over gedachtenstructuur. Een gedachtenstructuur op zichzelf is geen realiteit. Ze is alleen maar de beschouwing, de vertaling van een werkelijkheid in termen die passen bij de eenzijdigheid van de beschouwer. En als u zich dat realiseert, dan kunt u zeggen, ja, de mentaliteit van die volkeren zal heel anders zijn. Natuurlijk. Maar denkt u werkelijk dat een volk dat eenmaal de ruimte in is, dat in staat is om planeten voor zichzelf te koloniseren, en zelfs in staat zijn om van onbewoonbare planeten bewoonbare te maken, dat een dergelijk volk zich heerszuchtig zou werpen op alle anderen, daarvoor is geen reden. Zolang de aarde geen bedreiging is, heeft dat geen zin. Maar die andere volkeren hebben hun eigen gedachtenkader. Dat wil zeggen dat hun beoordelingen anders zijn dan de uwe. Maar hoe gaat het bij u, goed en kwaad, mooi en lelijk? Dat is toch ook iets wat zeer subjectief is? En wanneer we kijken naar uw hele sociale samenhang en al datgene wat voor u belangrijk is, dan moeten we ook kijken naar de wordingsgeschiedenis van de mensheid. En dan wordt een groot gedeelte eruit direct verklaarbaar. Dus we moeten ons gewoon realiseren, mentaliteit heeft te maken met wordingsgeschiedenis, met achtergrond, wezensgeaardheid. Al laten we zeggen dat er een ras is van hoogbeschaafde radijsjes. Ja, die hebben een andere mentaliteit, dus gedachte- en reactiewereld, dan een volk dat bijvoorbeeld voort is gekomen uit de reptiele wereld. Nou, vergelijkend natuurlijk, hè. Ik zeg niet dat die dingen bestaan. We moeten begrijpen dat er volkeren zijn die u wel degelijk willen helpen, die een missiementaliteit hebben, die proberen hun boodschappen uit te stralen, maar gelijktijdig proberen ze u te beïnvloeden. En wat gebeurt er nu? In hun poging om u eerlijk te helpen, bedriegen ze u om u daardoor te brengen in een toestand waardoor u die hulp kunt aanvaarden. En dat is op zichzelf onaanvaardbaar, vanuit mijn standpunt. Maar voor hen is dat heel normaal. Er zijn volkeren die zover zijn, in de ruimte dan, dat ze in staat zijn om met gedachten zeer vele dingen te doen die u alleen kunt doen met de heel grote energieën en de meest ingewikkelde structuren. Waarom? Ja, hun eigen ontwikkeling is nu eenmaal die richting uitgegaan. Nou, er zijn, als ik u verveel, zegt u het, hè? Er is een volk, dat zou je misschien bovijn kunnen noemen, omdat het dus stamt uit een planteneter-soort die een beetje doet denken aan de oeros. Hè? Ja, een mens die dat nou bekijkt, die zegt, oh, dat zijn dus stomme koeien. En hoogstens een paar stommere stieren erbij. Nee, maar hun benadering van het leven is op een graasprincipe, niet op een jachtprincipe gebouwd. Dat wil zeggen dat hun onderlinge verhoudingen, hun strijd op een andere manier beleefd worden en dat zij daardoor de wereld anders zien. Als u dat mentaliteit noemt, ja, zijn er mentaliteitsverschillen. Maar ja, hoe zijn de mentaliteitsverschillen in uw eigen maatschappij? Wat moet ik denken van de mentaliteit die zegt, wij kunnen uiteindelijk dit sociaal systeem niet voortzetten en daarom moeten we het zo snel mogelijk afbreken. Dat is voor een hele hoop mensen erg zielig en dat begrijpen we wel, maar wij zien een gezonde maatschappij zo en zo. Er zijn anderen die roepen uit, ja, maar het geeft niet hoeveel het kost. Juist de armen, de zwakken, die moeten in stand gehouden worden. Wie heeft er nou gelijk? En er zijn er nog jongeren die zeggen, ach, je wordt door de hele wereld belazerd. En dan zeg ik nog heel beleefd hoor. Nou, die hebben ook voor een groot gedeelte gelijk. Want iedereen komt met zijn boodschap aandragen. En overtuigt eerst zichzelf. En probeert daarop anderen van te overtuigen dat dat juist is. En wie de meest voorkomende verschijnt zijn in uw eigen wereldje. Zelfs in uw eigen land is. Dat de mensen met elkaar spreken, maar dat ze niet in staat zijn naar elkaar te luisteren. Dat zal ik u overigens niet verwijten hoor. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan een kwestie van mentaliteit. Hè? Maar nu werken wij dus bij de orde der verdraagzamen. Dat zegt niet veel over u hoor, maar iets over onze illusies. Hè? En daar gebeurt dus het volgende. Vragenrubriek. De spreker staat op, weet dat er een enorme hoeveelheid vragen op hem wacht. En begint dus, vrienden, dat is vragenrubriek. En u weet het allemaal, één dwaas kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden. Wilt u er alstublieft aan denken dat ik alleen ben en u met velen? Dat is hem kwalijk genomen. Kijk, dat kan ik wel begrijpen. Maar eigenlijk zou ik zeggen, bij de verdraagzaamheid moet je erom lachen. Het is doodgewoon, ja, hoe zie je de wereld? En de wereld moet je eigenlijk niet zien, dacht ik, in een beeld van wat moet worden. Of wat er is geweest. Moet de wereld zien zoals ze is vandaag. Enigszins interpreteren doe je altijd. Daar ontkom je niet aan. Maar laat dan je eigen innerlijke wereld dan maar eens een keer belangrijker worden. En leg je bij de feiten van vandaag eens een keer neer. Dan zul je ontdekken dat het mogelijk is met de feiten te leven. Zonder jezelf daarin te verliezen. Maar als ik dan kom met deze, zeg, wat vergeestelijkte mentaliteit. Wat hoor je dan? Ja, maar dat is niet reëel meer. Of het wel reëel is om je vandaag druk te maken over het jaar 2000 en daardoor te vergeten wat er in 1986 gebeurt. Begrijpt u wat ik bedoel? We moeten gewoon terug naar een andere wereld. En met al die droombeelden en drogbeelden die we vaak oproepen, is er, dacht ik, maar één ding waar we werkelijk houvast aan hebben. Oh, sorry, ik draaf door en ik draaf van het onderwerp weg. Mag ik? Ja? Dan moet je eens luisteren. Diep in jezelf draag je een wereld. Een wereld van vage en onbestemde vormen. Diep in jezelf zijn dromen die nog niet geboren zijn. En herinneringen die al deels overleden zijn. En deze vreemde mengeling van vaagheden kristalliseert zich soms uit tot een enkel beeld. Maar op de achtergrond is een veel sterkere, veel dwingender kracht. In je pulseert de emotie alsof het een geestelijk hart is dat kloppen door het geheel van je bestaan en je geestelijke mogelijkheden raast. En dan, in die gevoelswereld, moet je jezelf zoeken. Zoek niet naar de wereld. Kijk niet naar buiten. Voordat je weet wat er binnenin is. Laat die emotie dan maar in je opwellen. Zoek wanhopig misschien naar een begrip of een woord dat het omschrijft. Maar beleef het. En laat die stilte van beleven dan diep in je doorwerken. Tot je gaat begrijpen. Dit ben ik. En dan ontdek je, ik ben niet alleen maar een mens. Ik ben niet alleen maar een stukje conflictstof in een wereld die verder niets te vertellen heeft. Nee, ik ben zelf een werking. Mijn zijn is een taak op zichzelf. Ik ben deel van een geheel. Of ik het wil of niet, ik ben een voortdurende wisselwerking met anderen. En in mij de golven van emotie zeggen mij langzaam, voorzichtig als het ware. Dit is de ware band die je bindt met de anderen. Dit is de ware kracht waardoor je wordt gedragen. Dit is de zinvolheid van al dat schijnbaar onontkoombaar gebeuren. En dan vind je in jezelf, achter al die vaagheden en droombeelden, een vage nevel, zoals je op een avond wel eens over een weiland ziet liggen, waarin de vormen van je oordeel en zelfs de waardebepaling van je herinneringen en dromen langzaam vervagen. En dan zeg je, ja, maar er is leven, er is kracht, ik voel het. En met dit gevoel maak je die levende nevel lichtend. Het is of ze zelf wordt tot een soort zon, die alles vertekenend en veranderend een tuin van vreugde en vrede schept, die in je bestaat en waarvan je steeds buiten je weer stukjes kunt terugherkennen. En dan toch het probleem, want je moet leven. En wat er in je is, kun je niet helemaal naar buiten brengen. Maar je kunt er de kracht uit putten om wat je naar buiten brengt waar te maken, deel van jezelf, maar ook deel van de wereld zoals je die leeft, zoals je die voelt. Dat is mentaliteit, volgens mij. Misschien anders dan u het ziet, anders dan u denkt. Ach ja, wat moet ik ervan zeggen? Wanneer ik grijp naar deze oratorische methodieken, dan is het gewoon omdat ik het redelijk niet eens meer uit kan drukken. Daar waar de gedroomde dromen langzaam verdruppelen in de droogte van de werkelijkheid en door hen toch geboren wordt het gloeiend, bloeiend wezen van werkelijkheid dat wortelend in jezelf en uit jezelf verder rankend je verbindt met de wereld. Nou, dat is geen beeld, dat is niet zinvol, maar het is wel juist. Het is een poging om in woorden, om in uitstraling, om in een zekere emotionaliteit zelfs, iets uit te drukken wat voor mij waar is. En dat is de basis waarvan wat u mentaliteit noemt een vormgeving is en meer niet. Mentaliteit is geen werkelijkheid. Het is een vormgeving bepaald door afspraken, bepaald door eenzijdigheden en vergetelheden. De mentaliteit ben je zelf niet. De mentaliteit is als het ware een jas die je aangetrokken hebt. Maar als je daarom de mens vergeet die erin woont, wanneer je daarom de ziel vergeet die erin leeft, de geest die erin zoekt en bewust wordt, dan denk ik dat je eigenlijk zelf dreigt verloren te gaan. Dat de betekenis van een leven afneemt. Nou, daarom probeer ik het te zeggen. Ik weet niet of het slaagt. Maar als u het onzin vindt, mocht u het zeggen. Vindt u dat het juist is, mocht u het ook zeggen. Vindt u dat we ergens anders over moeten praten, u zegt het maar.
Is het maar niet dat ze waar hebben? Word je daarmee geboren? Of wordt die aangekregen in de loop der
jaren? En kunt u daarin verweven hoe het ergens het subjectiviteit en objectiviteit leven.
Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Omdat objectiviteit in feite onmogelijk blijft, zolang als het standpunt van het subject de beschouwingsmogelijkheid van het object bepaalt.
Ja, precies.
Dus een objectiviteit kan zich slechts zeer ten dele bestaan. Maar de vraag is, word je ermee geboren? Toen je pas bent ontstaan, het eerste vlaagje bewustzijn, toen had je een gevoel van aanvaardbaar en niet aanvaardbaar, van ik en niet ik. En dat was alles. En je bent verder gegroeid. En je hebt steeds meer geleerd hoe het aanvaardbare kenbaar is, het onaanvaardbare kenbaar. En zelfs hoe het een in het ander veranderd kan worden. En bij al die dingen is het je eigen innerlijk dat een hoofdrol speelt. Die esoterie, zoals u het misschien noemt, is u dus aangeboren. Ja, meer dan dat. Zij is gewoon een deel van uw werkelijk wezen en werkelijk bewustzijn, dat zonder dit niet kan bestaan. En u leert daardoor om een mate van objectiviteit te bereiken. En die objectiviteit is dan niet werkelijkheid zien zonder meer. Maar het is in jezelf zozeer met het andere kunnen identificeren, dat u daardoor dus het gevoel hebt, het andere is deel van mijzelf. En dan valt de grens weg en het andere wordt beleefd als een werkelijkheid, maar alleen zover als binnen jouw bewustzijn uitdrukbaar is. Kunt u het volgen? En daar krijg je dan het interessante ogenblik. Ik ga dan proberen om het onzegbare toch op een of andere manier voor mijzelf uit te drukken, vorm of gestalte te geven. En dan blijkt het een samensmelting te zijn van wat je emotie kunt noemen en misschien redelijkheid. En wat er uit voortkomt, ja. Laat ik het zo zeggen. Waar het ik zichzelf probeert te kennen en toch zich één probeert te voelen met het andere, daar is geen wetenschap meer. Daar is de emotie gedragen uiting een dichtwerk waarin het ritme zelf en de klankvervlechting eigenlijk meer zeggen dan de woorden. Kunt u het volgen? En daarom zeg ik u, werkelijk objectief zult u niet kunnen zijn. Alleen maar in zeer beperkte mate. Maar u bent geboren. Ja, wat zeg ik? U bent deel, als deel van een totaliteit. Van al datgene wat u als innerlijke waarde en beleving op aarde uitdrukt. En misschien esoterisch en in allerhand geheimen en leringen probeert uit te drukken. En dan zeg ik u, dit is meer deel van uw wezen dan alle wetenschap. Want het weten is altijd onderdanig aan de wijsheid die het begrijpen in zich draagt. En daar waar het begrijpen begint, daar ben je er innerlijk volledig bij betrokken. En daarom noemt men het vaak esoterie. Is dit voldoende? Ja, een beetje moeilijke vraag. Als u het wel anders had gezegd, had ik gezegd, moet u spreken met die man in het zuiden des lands. Die weet van verlichting alles af. Maar iemand die een verlichte is, voelt zichzelf niet als een verlichte. Als je kunt zien, dan is dat zien een natuurlijk deel van jezelf. En als je dan bij wijze van spreken in kleur ziet en een ander in zwart-wit, dan weet je wel dat er iets anders is. Maar voor jou is het niet iets bijzonders. Je staat niet boven de anderen, maar ja, er is ergens iets waardoor je de zaken misschien anders of beter begrijpt. En dan probeer je die anderen te helpen. In die zin bestaan er verlichten natuurlijk. Maar op het ogenblik dat iemand zichzelf een verlichte noemt, dan is hij bezig aan een geestelijke verduisteringsactie. Ik dacht dat het duidelijk genoeg is uitgedrukt. Of niet?
Is die beleving van die innerlijke mist of nevel waar je had, is dat altijd eenzelfde soort beleving, dezelfde emotie? Of kan dat wisselen? En waar is dat vanaf?
Als ik met woorden een beeld probeer op te roepen, dan is het alleen maar een beeld. Een beeld dat probeert het gevoel weer te geven dat echt is. Het gevoel is echt in u. Maar hoe dit gevoel voor u beleefbaar is, van het ene ogenblik op het andere, wie zal het zeggen? Is het niet uw eigen gedachtenwereld? Is het niet uw eigen stuwing? Is het niet uw eigen honger, soms uw frustratie? Of uw gevoel van absolute eenheid met het al, of verzadiging als het ware, met de goedheid die toch ook in de dingen ligt, die bepaalt wat die nevel voor u betekent en hoe het stralen wat erin begint door u uitdrukbaar wordt. Dat is toch persoonlijk, of niet? Ja, of niet dan.
Er zijn gradaties van emoties en kwaliteiten waarschijnlijk van emoties. Hoe kun je onderscheiden dat je een zuivere emotie
hebt? Nou, dat kun je over het algemeen niet onderscheiden. Omdat de emotie namelijk een beleving is die pas later en bij recapitulatie dus enigszins verklaard kan worden. Maar dan wordt ze gelijktijdig gerationaliseerd en dus in uw normale gedachtenkader betrokken en niet in haar eigen werkelijkheid beleefd. Ja. Dus als je zo bezig bent met die emotie en zet zijn er gradaties, ja. In zoverre dat ze verschillende intensiteiten kent. Maar het is niet zo dat er een hoge emotie en een lage emotie. Degene die u dat wijs maakt, kiest voor zichzelf wat hij voor u laag noemt en hoopt dat mogelijk te maken door u het hoge te doen nastreven. Emoties zijn eenvoudig waardevol wanneer ze de totaliteit van uw wezen betreffen. En dat wil zeggen dat ze op elk terrein denkbaar zijn. Van de meest kinderlijke dingen, eten, drinken, seksualiteit of wat, tot de meest verheven belevingen van kosmische eenheid. De emotie daarin, wanneer ze echt en waar is, is niet hoger in het een dan in het ander. Alleen kunnen wij zeggen dat we juist door het lagere te ervaren en te herkennen, voor onszelf een kader scheppen waarin het hogere, althans door vergelijkingen, nog uitdrukbaar wordt, zodat we een besef kunnen krijgen van de beleving van die hoogste emotie en haar daardoor ook voor onszelf benaderbaar en meestal ook herhaalbaar kunnen maken. Maar laat ik u een tegenvraag stellen. We hebben het over water zonder bijvoegingen. Zijn daar gradaties in? Ligt maar wat je wilt, een die zegt hardheidsgradaties. Maar dat ligt aan kalkbijvoeging. Een ander zegt, ja, maar er zitten zouten in. Natuurlijk, dat verschilt. Maar dat zijn de dingen die er mee in gedragen worden. Dus niet het water zelf. De emotie is het zuivere, onvervalste H2O, als het ware, van de kosmos. En datgene wat die emotie uitdrukbaar en beleefbaar maakt, wat er een smaak aangeeft, hè, en een herkenningsmogelijkheid, dat is de bijvoeging die onze wereld, maar vooral wij zelf, in deze emotie inbrengen. Daarom zeg ik, ja, je kunt 1000 gradaties natuurlijk beschrijven. Je kunt zeggen, dit is goed en dat is kwaad en dit is hoog en dat is laag. En dan kan ik u alleen maar zeggen, ja, vanuit uw standpunt kan dat wel voor u tijdelijk juist zijn. Maar er bestaat geen werkelijk goed en geen werkelijk kwaad in absolute zin. Er bestaat geen werkelijk hoog en geen werkelijk laag. Er bestaat alleen een vollediger of minder volledig besef van de werkelijkheid. Zoals er alleen een juistere of minder juiste erkenning van het geheel der mogelijkheden der dingen bestaat. En hoe beperkter die is, hoe sterker goed en kwaad voor u zullen spreken. De voldoende?
Werkt het rationaliseren van emoties beperkend?
Het rationaliseren van emoties is vaak nodig om voor jezelf duidelijk te maken dat je de baas kunt. Maar is een mens eigenlijk niet heel vaak als een kind? Dat niet zegt, ik heb mij in de kachel gebrand, maar de kachel heeft me gebeten. Met andere woorden, onze rationalisatie verplaatst oorzakelijkheden naar buiten toe, zover ze ons onaangenaam zijn. En probeert gelijktijdig al datgene wat aanvaardbaar is, onafhankelijk van zijn ware bron of ware achtergrond, tot deel van onszelf te maken. De rationalisatie is een poging om binnen een redelijk kader tot een, voor het ik, aanvaardbare zelfverheerlijking en zelfverdediging ter schuldvragen te kunnen komen. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg, hè? Wel hatelijk, maar het is toch niet onjuist, hè? Nou, dan hebben we daar een heel aardig aantal vragen gehad. Dan ga ik er nog een klein stukje van mezelf weer aan toevoegen. Tenzij u natuurlijk al begint te kreunen, dan geef ik u onmiddellijk pauze om verder te kreunen. Nou, het mag nog even, schijn ik, te begrijpen. Nou, ja, het kan. Luister, vrienden. We zijn bezig over emoties, over esoterie, over dreigingen die overal vandaan schijnen te komen. Is de werkelijkheid niet dat we deel zijn van alles? Ik geloof in een God. Maar zonder die God kan niets bestaan. Dan is mijn bestaan een deel van die God. Dan leeft God ook in mij. Dan hoef ik niet te betrouwen op iets ver weg. Dan kan ik leven met datgene wat in mij bestaat. Dan hoef ik het niet te benoemen. En ik hoef het niet in regels uit te drukken, zolang ik het maar besef. Ik ben deel van het geheel. Ik begrijp het geheel niet, ik kan het niet overzien. Maar al wat ik ben en al wat ik doe, is deel van het geheel en heeft daarin zijn betekenis. Niets wat ik ben, niets wat ik doe, niets wat ik onderga, is zinloos of nutteloos. Alles heeft zijn betekenis, voor het geheel en zelfs voor mij. Maar ik moet het daarom eerst leren aanvaarden. Ik ben deel van het geheel. En het geheel is een onmetelijke kracht, een onmetelijke waarheid, een onmetelijke werkelijkheid. Dat is wat wij noemen het goddelijk licht. Dat is de harmonie der sferen. Dat is de werkelijkheid die aan alle kanten in en rond ons bestaat. En dan zeggen we ja, maar het moet van buitenaf komen. Laat ik in mijzelf voelen dat ik verbonden ben met die kracht. Laat ik in mijzelf voelen dat er een waarheid is, een zekerheid, een mogelijkheid. En laat me niet bepalen hoe het precies moet gebeuren en wat het zal zijn. Laat de vonk uit me overspringen. Laat die in die wereld opgaan. En als het dan geen antwoord is zoals ik heb verwacht, nou ja, goed. Ik kan verder gaan, want in mij leeft de kracht, in mij leeft de werkelijkheid. En vanuit mij werkt God. Vanuit mij werkt de kracht. Vanuit mij spreekt de werkelijkheid die in de tijd nog niet te beseffen is. Zo moet je aan jezelf denken. Zeg niet nederig alleen maar, o Heer, wij zijn zondaars. Want de meeste mensen die zo nederig zijn, zijn zo trots op hun nederigheid dat ze beter trots zouden kunnen zijn. Laten we onszelf niet belaadtafelen, netjes te zeggen. Grijp naar jezelf. Grijp naar het diepste wat er in je leeft. Probeer het niet te omschrijven. Probeer het te voelen. En laat dat dan maar eens werken. Zonder eisen. Zonder bepalingen, zonder richtlijnen. Behalve misschien de erkenning van een harmonie of die liefde is, medelijden, begrip of besef van noodzaak. Maar zeg niet tegen de kracht, zo moet het gebeuren. Laat het spontaan vanuit jezelf gebeuren. En probeer in jezelf elke keer weer dat gevoel van die verbondenheid te beleven. Die grote verbondenheid waarin je veel meer bent. En gelijktijdig veel minder dan je ooit zou kunnen omschrijven. Laat dan de schrikbeelden sterven. Laat de angst verdwijnen. Laat het begeren een spel worden. En laat het gevoel van eenheid de enige waarheid worden van je bestaan. Als je dat kunt doen, dan heb je de weg gevonden. Nee, innerlijke bewustwording na verlichting als u het zo wilt. En dan nog met een geestelijke TL-buis op de koop toe. Dan hebt u de weg gevonden naar het juiste leven. En dan wordt al wat u bent en wat u doet, ongeacht hoe of wat het is, geladen met die kracht die in u leeft. Dit licht wat van u uitgaat. En dan zegt u niet, dat breng ik in de wereld. Maar u zegt, ik ben er deel van. En ik ben dankbaar dat ik besta. Want in dit bestaan zal ik in alle tegenstellingen die ik nu nog moet ervaren, de rijkdom beseffen van het licht waarvan ik deel ben. Zou het zo eens willen proberen? Ja, het is geen predicatie, hè? Laat staan dat het een dogma is. Het is doodgewoon, jongens. Voor mij is dat waar. Meisjes, ik sta de zaak hier heus niet op te draaien. Dit is een werkelijkheid die ik beleef. Dit is een werkelijkheid die voor mij, hoe langer ik besta, waardevoller wordt, meer waar wordt, meer alomvattend. Waarbij al het andere onbelangrijk randverschijnsel is. En ik zeg tegen jullie, probeer het. Probeer er iets mee te doen. Beroep je op de kracht in jezelf. Geef je eens over aan de kracht in jezelf. En kijk dan eens wat je bent en wat je kunt. Het zal je meevallen, het zal je verbazen. Maar bovenal zul je ontdekken dat ondanks alles het bestaan in zichzelf een zegen is. Daar het in elke vorm en wereld je voortdurend vervult met de grootheid van het ene waartoe je behoort. En dat wou ik nou alleen maar zeggen. En het is net als bij de kruidenier. Neem er een stukje van, probeer het eens een keer. Bevalt het, ga er verder mee. Goedenavond. Negen uur op de kop.
Een pauze van ongeveer 20 minuten.
We hebben de laatste tijd wel last van klokkijkertjes. Hm? Ja, dat is gek. Vandaag ook, hè. 9 uur uitschijnen, 10 uur uitschijnen. Ja, 5 minuten te lang pauze zitten kletsen. 5 minuten over 10 uur klaar. Oh, man, oplossen. Ik denk dat ze weer zijn geestelijke prik op hebben opgehangen hier of daar.
Overal worden prik op opgehangen, dus.
Ja.
Nou, het blijkt wel toch dat in het algemeen wel handig is om een zekere tijd te
hebben. Oh ja. Ja, ik vind ook zo dat de mensen het redelijk tevreden zijn.
Ja, ja, zeker. Ja, hoor.
Ook zo.
Heel goed. Ja, hoor. Heel goed. Heel goed. Heel veel aan gehad, hoor.
Ja. Ja. Het is altijd zo, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoop dan altijd maar, de mensen zijn blij dat we gegaan zijn vanavond.
Ja, heel dankbaar.
Ja, ze hadden eerst weer een eigen onderwerp over deze tijd, de spanning en zo.
Oh.
En ze zeiden, dat kan iedereen voor ons.
Oh, nee.
Nou, het kwam zo over mentaliteit en zo. Dus, iedereen. Een beetje
leven,
slaan,
wat. Oh, nou, dat is wel leuk. Als de wisselwerking in zit, dan. Tenminste, in mijn ervaring, hoor.
Ja, nee,
dat is. We hebben gelukkig niet te veel CBD's om een sprekers, dus.
Hoe komt dat zo?
Dat er niet zoveel van die CBD's hier op bij zijn tegenwoordig.
Nee. Die zijn allemaal langzamerhand
uitgemarkeerd. Ach, die hebben ze waarschijnlijk naar de ambtelijke afdeling.
Die zouden ook geen kans hebben. Ik wil die. De zalen zijn niet beleven.
Ja, nou ja, goed. Ik vind juist het slag op slag, dat vind ik het mooiste wat je hebben kunt. Hè?
Ja, want dat is hier nou een pauze op met die vragen. Dat is vragen. Weet je, er wordt wel eens iets zoals die films gevraagd. Daarna komt er weer een moment gewoon een vraag, politieke vraag, door bloemen te sturen.
Oh ja.
Dat maakt iedereen wel weer wakker. En dan, je gaat aan alle kanten op.
Oh, dat vond ik zo mooi met die aardbeving in Mexico. Was er eens eentje die zat, komen er nog meer rampen? Nou ja, zegt hij overal. Hij zegt, er komen rampen in dingen, weet je wel. Noemt hij dan het zuiden van Rusland, Afghanistan. Hij zegt, nou ja, dan daar nog en daar nog. Hij zegt, maar ja, bij jullie heb je ook rampen, die zijn van andere. Hè? De België hebben ze Mekkers, geloof ik. En in Holland hebben ze Lubbers, niet waar? Dus rampen te over. Ook een mooie pop.